Het onderwerp falende discipelen is nog niet het meest aantrekkelijke thema, want ja, dat wil je niet zijn, maar helaas zijn we dat wel allemaal. We hebben één troost. We hebben namelijk een heel boek met allemaal falende mensen, vanaf het begin tot einde toe. Dus het zou raar zijn als wij als discipelen van de Heer Jezus niet zouden falen. Het is een steeds herhalend patroon dat wat de Heer geeft aan ons, dat dat altijd in onze handen kapot gaat, achteruit gaat. Het wordt er nooit beter op. En de vraag is dan vanavond, wat doet de Heer dan in zo'n geval? En wat doet de Heer als wij als discipelen falen? Nou, ook een vast patroon, en dat is dit, dat als wij iets kwijtraken wat Hij ons heeft gegeven, dat Hij ons iets teruggeeft wat mooier is dan wat we kwijtgeraakt zijn. Dat is een hele diepe. En daar is de hele Bijbel vol van. En dat geldt eigenlijk ook als het gaat om ons als discipelen. We hebben kennis gemaakt met een aantal discipelen die de Heer heeft geroepen, die met hem mee mochten wandelen. We hebben ook al even gekeken naar discipelen die na die tijd zijn gekomen, zoals Paulus en anderen. Maar vooral diegenen die mee mochten lopen. Die 11, die 12, die mochten ook meelopen, maar ja, dat was iemand die hoorde er eigenlijk niet bij. Die had geen enkel excuus aan het eind om zijn Heer te gaan verraden, maar heeft het wel gedaan. Maar die andere 11, ja, die hadden een geweldig voorrecht. Die hadden de Heer ook van harte lief. Die mochten hem ook leren volgen. Maar als je hem, de Heer Jezus, bezig ziet om die discipelen op te leiden, bij de hand te nemen in het volgen, dan zie je geweldige hoogtepunten en dieptepunten. En de ene die eruit sprak, uitstak in alle opzichten, zowel als hoogtepunten als dieptepunten, is het wel de Petrus die wij al een paar keer zijn tegengekomen. Nog even in herinnering roepen wat ook alweer het meest in het oog springende was van Petrus. Nou, een heleboel dingen. Ook dat hij over het water ging lopen toen de Heer zei van kom maar, op uw bevel kom ik er naar u toe, Heer, over het water. En de Heer zegt kom maar. Oké, hij zinkt weg, maar de Heer zei kom en hij liep over het water. Maar hij heeft de Heer 3 keer verloochend. Dat is toch wel het dieptepunt geworden van deze zeer geliefde, enthousiaste, bevlogen apostel. En we hebben ook gekeken toen de Heer hem aan het eind na zijn opstanding nog even sprak in aanwezigheid van 6 anderen. Dat hij hem de vraag stelde in Johannes 21, Simon, zoon van Jona, heb jij mij meer lief dan deze? Dat had hij toch gezegd. Antwoordde van de Heer toen Petrus zei, ja Heer, ik houd van u, was het, wijd mijn lammeren. 2e keer, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Ja, Heer, u weet, ik heb u lief. Hoed mijn schapen, was zijn beloning. De derde keer, Simon, zoon van Jona, houd jij van mij? Ja, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Wijd mijn schapen. Dan denk je, ach, wat is dat geweldig. Zo'n taak heeft Petrus gekregen na zijn falen. Als de Heer hem herstelt, dan krijgt hij iets wat hij voor die tijd nog niet eens had. Hij was een visser. En hij zou visser van mensen worden. Mensen bij de Heer Jezus brengen. Maar dit is andere koek, om het maar zo te zeggen. Mensen die bij die kudde horen, om die van voedsel te voorzien en om daar ook nodige pastorale zorg aan te gaan besteden. Dat is even wat meer dan alleen maar vissen vangen en zorgen dat ze in het net komen en bij de kudde gaan horen. Nee, herderlijk werk. Petrus werd van visser ook nog eens een herder. Bij Petrus komt naar boven wat in Psalm 23 zo mooi staat, die hele bekende psalm. De Heer is mijn herder. En dan zegt vers 3... Hij herstelt mijn ziel. De meeste vertalingen hebben zeggen hij verkwikt mijn ziel. Maar dat verkwikken betekent eigenlijk hij herstelt mijn ziel. Dus daar waar de ziel wonden heeft opgelopen door eigen falen meestal, dan is het die herder die ervoor zorgt dat die wonden van die ziel worden hersteld en genezen. En bedenk even dat degene die deze psalm heeft gemaakt, David, ook Psalm 22 heeft gemaakt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan van weten we, dat is een psalm die gaat over de Heer Jezus. Nou, als Psalm 22 over de Heer Jezus gaat, dan gaat Psalm 23 ook over hem. Dat als hij hier op aarde geweest is, dat hij kon zeggen, de Heere is mijn herder. En dat hij ook kon zeggen, hij herstelt mijn ziel, want de wonden die de Heer heeft gekregen in zijn ziel, nou, die waren van een ander kaliber als de wonden die wij soms oplopen als wij met de Heer mogen meewandelen. Het grote verschil is alleen, zijn wonden die hersteld werden door zijn Vader in de hemel, kwamen niet door falen. Onze wonden die hersteld worden door onze herder, ja, die zijn wel vaak het gevolg van ons falen. Maar hoe dan ook, wij als schapen, door welke oorzaak ook, we hebben een herder die onze wonden, onze zielen herstelt. En dat is precies in lijn ook wat de Heer Jezus had verteld tegen zijn vader, toen hij in het laatste gebed met zijn vader zei, Vader, zij waren de uwen en u hebt ze mij gegeven. Zo kostbaar is één enkel schaap in de armen voor het hart van de herder, als een cadeautje van zijn vader ontvangen. En zo kijken wij vaak niet naar onszelf. Wij kijken vaak naar onszelf als mensen die tekortschieten, die falen, die een heleboel dingen niet goed doen. Terwijl dit is wat de Heer Jezus tegen zijn vader zegt, en die 11 discipelen die mogen meeluisteren. En ik denk dat ze met hun oren staan te klapperen als ze merken dat het over hen gaat. En dat zij zichzelf zien als een cadeau van de vader aan de Heer Jezus. En zo is de Heer Jezus begonnen om zijn kudde samen te stellen. Maar als hij er niet meer is, dan zijn daar anderen die opgeleid zijn om herder te worden. En zo is Simon Petrus een herder geworden. Je zou kunnen zeggen, Simon Petrus is een ervaringsdeskundige. Die weet precies hoe hij met schapen, jong en oud, lammetjes en volwassen schapen om moet springen om ze bij de kudde te houden. Want hij weet uit ervaring wat het betekent om fouten te maken en om hersteld te worden. Hij weet als geen ander dat als zo'n schaap wat hij mag hoeden, zo'n lammetje wat hij mag hoeden als dat even onderuit gegaan is, dat hij daarmee naar de Heer Jezus gaat. Wij zijn in het geweldige voorrecht om in het Nieuwe Testament 2 brieven van hem te hebben. Want als je een hele Bijbel vol hebt met falende mensen en een heel Nieuwe Testament vol hebt met falende discipelen, is het een niet makkelijke keuze om af te vragen, Heer, waar wilt u ons vanavond mee bezighouden? En ik kwam na wat lang beraad intern in de binnenkamer uit bij die 2 brieven van Petrus. En ik dacht, ach Heer, wat is dat mooi dat wij die brieven hebben van een herder die u zelf hebt opgeleid naar falen en die nu op zijn beurt als een herder mensen aan gaat schrijven die ook tot de kudde van de Heer Jezus horen en dat wij met die brieven in onze handen mee mogen lezen en zeggen, ja, maar dat gaat ook naar mij toe, want ik hoor ook zo bij die kudde. En dat de Heer nog steeds doorgaat met het opleiden van broeders, zusters die ook als herder gaan functioneren. En die dingen komen allemaal terug in die 2 brieven die Petrus schrijft. En dan zeggen we niet bijvoorbeeld, ja, maar dan schieten we het niet in tekort, daar begin ik helemaal niet aan. Nee, wij gaan eens kijken wat Petrus zegt als hij het heeft over herderlijke brieven. Over een kudde die hij mag hoeden, die hij mag weiden. Weiden betekent, je gaat daar voedsel voor verzamelen, zodat ze gezond eten. Hoeden betekent dat als er dingen zijn die gecorrigeerd moeten worden, dat je dat op een herderlijke manier heel goed, heel beslist, maar liefdevol doet. En dan krijgen we in 2 brieven een prachtig portret van een visser die herder is geworden. En juist vanwege zijn tekortkomingen. In die beide brieven komt hij niet meer terug op die tekortkomingen. Daarvan weet hij, die zijn weg, die zijn hersteld. En als daar zonden bij geweest zijn, nou, dat was best een zonde, drie keer de Heer verloochend, drie keer zeggen ik ken die mens niet, dan zijn die zonden beleden en dan denkt de Heer er niet meer aan terug. En dan hoeft Petrus er ook niet meer over te gaan praten met anderen. Herstelde schapen, herstelde gelovigen, die dingen hebben meegemaakt die beleden zijn, die praten daar ook niet meer over. Petrus spreekt en denkt ongetwijfeld in zijn brieven nog vaak terug aan de tijd die hij met de Heer Jezus heeft meegemaakt. Komt er regelmatig in door. Met z'n allemaal mooie dingen die hij wil doorgeven. Laten we even kijken naar die eerste brief. Ik dacht aan een paar dingen die ik deze avond graag wilde aanstippen uit die twee brieven. Allereerst de basis. Wat is de basis in de eerste Petrusbrief? Waarmee hij begint als hij zijn geliefden schrijft. Ik lees even een klein stukje. 1 Petrus 1, vers 1. Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, genade zij u en vrede zij u vermenigvuldigd. Zo, dat is de opening zoals een herder schrijft. Hij schrijft zoals Petrus dat doet aan waarschijnlijk gelovigen uit de Joden. Want Petrus is nu eenmaal de apostel van de besnijdenis, zoals Paulus die was van de onbesnedenen, de volkeren. Maar goed, al die dingen die Petrus schrijft aan de gelovigen uit de Joden, die zijn natuurlijk ook even waar voor de gelovigen uit de niet-Joden, voor ons dus. Alleen je merkt dat hij aansluit bij dat wat zij weten uit het Oude Testament. Maar het merkwaardige is dat hij begint met vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, de Joden die in de verstrooiing woonden, dat betekent dat zij dus buiten het beloofde land woonden, ergens in de streken die hij hier noemde, in wat we noemen nu vandaag Turkije. Daar woonden veel Joden. Maar hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Niet aan de Joden in de verstrooiing. De vreemdelingen in de verstrooiing zijn niet alleen maar Joden die buiten het beloofde land wonen. Maar dat zijn Joden die tot geloof gekomen zijn. Joden die buiten het beloofde land wonen, die woonden onder andere volkeren. Die waren sowieso wel een buitenbeentje. Maar als je als Jood in den vreemde tot geloof komt, dan ben je ook nog een buitenbeentje onder je eigen volksgenoten. En dan ben je echt een vreemdeling. Anders dan je Joodse volksgenoten, anders dan de heidenvolkeren om je heen. Je bent heel anders. En daar begint Petrus mee. Net als wij ook vandaag eigenlijk heel anders zijn, doordat we als christen de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat maakt ons als gelovigen, die tot de kudde van de Heer Jezus horen, wel eens een beetje lastig. Niet overeen zitten, zegt Petrus. Ik begin ermee en dan zetten we gelijk eventjes vast als een piketpaaltje waar we naar gaan kijken en wat we ook altijd goed vasthouden als je een discipel van de Heer Jezus bent. Je bent anders dan de mensen om je heen. Maar dat is niet het mooiste. Dat is alleen een gevolg van. Het mooiste is dat wij uitverkorenen zijn naar de voorkennis van God de Vader. Uitverkoren is in de Bijbel altijd iets moois. Nooit iets negatiefs. U weet hoe daar in de christenheid veel over wordt gedacht. Dat als de ene groep uitverkoren is, de anderen dus niet uitverkoren zijn. De voorbestemming om verloren te gaan, zegt de Bijbel nergens. Als de Bijbel het heeft over uitverkiezing, dan is dat een fantastisch woord voor gelovigen. En zo schrijft Petrus ook aan gelovigen in de verstrooiing, die zich als vreemdelingen voelden op de plek waar zij woonden, dat hij zegt, ja maar weet je wel, dat God de Vader jullie, jou persoonlijk, heeft uitverkoren en jou kende. En dat betekent niet alleen maar weet heeft van jouw bestaan, alsof God informatie had die normale stervelingen niet hebben. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Maar voorkennis is niet alleen maar informatie, maar gaat vooral om relatie. God heeft je uitgekozen voordat je überhaupt nadacht over het feit wie jij was. Al waarschijnlijk al ver voordat je was geboren. Misschien wat Paulus ook zegt in Efeze 1, vooruitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dat God toen al jou kende, jou uitgekozen had om met jou een relatie aan te gaan. En dat is een van de prachtigste dingen van elke discipel. En Petrus, die weet dat ook van zichzelf. En hij kijkt niet meer terug op die tijd dat hij in dieptepunten terechtgekomen. Hij komt niet meer terug op falen. Hij begint met deze punten alsof hij wil zeggen, waar je ook langs gaat als discipel, ook al kom je later een beetje tekort, houd dit altijd vast dat jouw God en Vader met jou deze band wilde aangaan om samen met jou achter de Heer Jezus aan te gaan leren lopen. Kun je dat zelf in eigen kracht? Wel nee. Dat doe je door heiliging van de geest. Heiliging is ook zo'n beetje zo'n bijzonder woord in de Bijbel. Een van de eerste keren waarin dat voorkomt is dat als het volk uit Egypte is en daar een tabernakel staat, dat God dan zegt, heilig mij Aaron en zijn zonen om voor mij het priesterambt te bedienen. U weet wel, die tekst waarin God duidelijk maakt van, ik wil een paar mensen hebben die eruit komen om een speciale taak voor mij uit te gaan voeren. Heiliging is toewijding tot de Heere God. En daar ben je als discipel ook. Dat zijn de mensen aan wie Petrus schrijft hier ook. Ze zijn geheiligd. Niet alleen maar om een relatie met God aan te gaan. Maar hier op aarde voor een bepaald doel. Kun je dat zelf? Wel nee, daar hebben we de Heilige Geest voor gekregen. Om ons daar van dag tot dag in te ondersteunen en in te leiden. Want dat kunnen we echt niet zelf. Ook al zegt later in de vers 9, in vers 16, Petrus bij de uitwerking van dit puntje. Wees heilig, want ik ben heilig. Nou, dat is een tekst uit het Oude Testament, waarmee hij maar wil zeggen, ja, wat God toen ooit aan Israël gaf bij de Sinaï, allemaal richtlijnen hoe je je moest gedragen, ook in de woestijn natuurlijk, maar vooral in het beloofde land. Daar waren allerlei restricties voor, maar die waren bedoeld om het volk bewust ervan te maken, wij zijn het volk van de Heere God. En de Heere God die woont bij ons. En als Hij bij ons woont, dan moet ons leven daarmee in overeenstemming zijn. Dit komt heel vaak voor. Zelfs in de gewone gedragingen. Als je bijvoorbeeld even, zouden we zeggen, naar de wc moet. In de woestijn neem je een schepje mee en je gaat buiten het leger, ga je dat doen. Een schepje maken en dat onder het zand begraven en het weer dichtmaken. Want, en dan komt deze regel, de Heere God die woont bij zijn volk en alles wat er niet mee onrein is in zijn ogen, daar hebben we rekening mee te houden. Kun je het zelf? Nee, daar helpt de Heilige Geest ons bij om ons daar dag in dag uit in te helpen. Doen we het altijd goed? Nee. Wij falen. Weet ik, zegt Petrus. Maar houd dit goed vast. Dat als je gefaald hebt, dat dit onveranderd altijd niet alleen Gods uitgangspunt is, maar dat God ook met je doorgaat. Je groeit altijd weer tot grotere volwassenheid. Tot meer dienst voor de Heere God. Ten derde, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Ook weer zo'n herinnering aan Israël toen ze uit Egypte kwamen en een verbond werd gesloten. Dat verbond werd gesloten met de besprenkeling van bloed van een offerdier. En daarmee zegt God eigenlijk van jullie zijn mijn volk. Dit is de basis waarop ik met jullie een relatie aan kan knopen. Zoals onze vader met onze relatie aan kan knopen, niet zomaar. Nee, daar was bloedstorting voor nodig. En dat bloed is het bewijs van ons eigendom. Van het eigendom dat wij zijn geworden van onze God en Vader. In vers 19. We zijn verlost niet door vergankelijke dingen, maar door het kostbare bloed. als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Daar heb je dat weer. De Heer Jezus was smetteloos. En wat er aan smetten bij ons zat, ook na onze bekering, is allemaal op hem afgewenteld als het enige middel om al die dingen die in onze levens tekortkomen, om die bij hem neer te leggen. Waardoor wij onder dat bloed zuiver en onberispelijk zijn. Ook dit lam, staat hierbij, is voorgekend voor de grondlegging der wereld. En denk je, oh, wat zijn dat geweldige gedachten geweest. Wat een gedachten heeft de Heere God gehad al van voor de grondlegging van de wereld, om ons niet alleen maar te maken tot mensen met wie hij een relatie aan kan knopen, maar dat alle middelen daar om dat mogelijk te maken, al zijn bedacht, door hem gekend, in het offer wat hij apart heeft gezet in de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus als offerlam al van voor de grondlegging van de wereld was gekend. Dan ga je gedachten, dat kun je niet snappen. Dat is voor ons veel te hoog. Maar het is ook niet nodig om het allemaal te snappen. We zijn discipelen. We zijn zwakke discipelen. Maar met een ongelofelijke hulp van de drie enige God die er alles voor heeft gedaan, om het mogelijk te maken om met de Heer Jezus samen op te trekken. Zoals een Petrus, zoals die andere tien. En na hun dienst nog miljoenen anderen. En die kudde die groeit maar tot de dag van vandaag door. Ik denk dat het Petrus enorm heeft, veel indruk heeft gemaakt toen hij in, dat is, vinden we in Matteüs 16. Dat de Heer Jezus daar met zijn discipelen net buiten de grenzen van het land is gekomen. In de velden van Caesarea Philippi staat erbij. En dan stelt hij zo de vraag eens. Wat vinden de mensen, wat zeggen de mensen over mij? Nou, dan komen er allerlei reacties. Ja, sommigen zeggen Jeremia, anderen een van de andere profeten. Oké, maar jullie? En dan wijst de Heer hen aan. Maar jullie, wat zeggen jullie? Dat ik de zoon des mensen ben. En dan komt Petrus. Weer zo'n prachtig hoogtepunt. En dan zegt hij in vers 16, u bent de Christus. De zoon van de levende God. U bent de Messias die wij altijd hebben verwacht in het Oude Testament. En hij voelt zich intens gelukkig om een van die discipelen te zijn die bij hem mogen horen. En de Heer die prijst hem dan. Maar hij zegt ook, vlees en bloed heeft jou niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Maar vanaf nu ben jij Petrus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is diezelfde Simon, zoon van Jona, aan het eind van het evangelie van Johannes, die tot drie keer moest zeggen, Heer, ik heb u lief. Dit is de eerste keer waarop de Heer Jezus hem zo noemt. Simon, zoon van Jona, gelukkig ben jij. Want vlees en bloed heeft jou niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. En op jou, een stukje van de grote rots, samen met die andere discipelen, apostelen, ga ik mijn gemeente bouwen. En zo zag Petrus ook later, of Paulus later, dat hij de gemeente gebouwd heeft op het fundament van de apostelen en profeten. En deze Petrus is een van die kleine fundamentele steentjes waarop dat hele gebouw wordt gebouwd. De echte rots is er door Christus. Maar dat fundament van die apostelen, Petrus is een van degenen die dat mocht doen. Zelfs voor zijn verloochening. En de Heer wist dat het zou gaan gebeuren. Hebben we een beetje idee van wat de Heer Jezus is begonnen te doen. Toen hij met deze 11 begonnen is. Om hen tot discipelen te maken. En dat er van alles is misgegaan. Maar dat hij alles heeft hersteld en ze gemaakt heeft tot apostelen van waar een fundament van gelegd kan worden. Waarop bouwstenen kunnen worden opgebouwd. Ik denk niet dat Petrus en de anderen het begrepen hebben. Net zo min als dat wij begrijpen, Heer, als ik naar mijzelf kijk en ik kijk in de spiegel, dan zie ik net zo'n falende discipel als al die anderen die al 2000 jaar op aarde marcheren. En die allemaal proberen achter u aan te gaan, maar... En de Heer die zegt, ik weet waar ik aan begonnen ben. Hier ben ik mee begonnen. Dit is waar mijn vader, waar God de Heilige Geest mee bezig waren om jou persoonlijk tot een discipel van mij te maken. In het doel wat we dan voor ogen hebben, ja, een doel wat we straks gaan bereiken, dat is ook heel belangrijk voor een discipel. Dat is wat Petrus hierna zegt, in vers 6 bijvoorbeeld, daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd beproefde allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Een discipel, hebben we eerder al gemerkt, is natuurlijk ook iemand die met de gemeente opgenomen wordt als de Heer ons komt halen. Maar een discipel is toch ook vooral geïnteresseerd en verlangt ook naar zijn verschijning als de Heer op aarde terugkomt en wij dus ook met hem, zodat hij op aarde die plek gaat krijgen die hij eigenlijk verdiende. Al de eerste keer dat hij kwam. Toen kreeg hij een kribbe, toen kreeg hij een kruis en een graf, meer niet. De vossen hebben holen, de vogels des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets. Maar als hij voor de tweede keer op aarde terugkomt, dan krijgt hij de troon waar hij recht op heeft. En dan zullen wij daarbij horen. En om daarbij te kunnen horen, zegt hij, worden wij nu beproefd zoals de goudsmid goud beproeft. Wij zijn goud in de handen van de Heer Jezus. En als een goudsmid goud heeft en hij wil het nog mooier maken om het uiteindelijk 24 karaats te hebben, dan zal hij het in het vuur moeten leggen om dan dat wat niet goud is boven te laten drijven en dat hij eraf kan schuimen en dat hij aan puur goud overhoudt. Nou, zegt Petrus, als je dus met allerlei beproefdheden te maken krijgt, zoals vervolgingen, maar eigenlijk alle dingen die wij zo in ons leven meemaken, die er even flink in hakken, dan zegt Petrus, bekijk dat nou maar eens even vanuit het oogpunt van de Heer Jezus, die in zijn handen jou als goud heeft, waar hij alleen maar meer goud uit wil laten komen. Zoals bijvoorbeeld bij Abraham zo mooi zichtbaar werd, dat als Abraham beproefd wordt, dat de Heer al, dat God al van tevoren weet dat het geloof van Abraham eruit gaat komen. Zo mooi dat hij dat zelf nog niet eens had, kon bedenken. Maar God zag het. En dat gebeurt ook steeds. En zo zijn wij op aarde van moment tot moment niet altijd in even makkelijke omstandigheden. Soms gebeuren er dingen die heel diep en heel pijnlijk kunnen zijn. Maar Petrus zegt, vergeet nooit dat hier een bedoeling achter zit, zodat we uiteindelijk, als de Heer terugkomt, zijn tot lof bij de openbaring van Jezus Christus. Het is niet zo eventjes makkelijk gezegd dat wij, als wij naar de Heer gaan, met een druk op de knop in één keer volmaakt zijn. Ja, we zijn al wel volmaakt. Maar ons leven op aarde verkeert, als het goed is, in een groeipad, zodat we steeds meer daarop gaan lijken. Je vraagt je wel eens af, Heer, waarom hebt u mij na mijn bekering niet gelijk thuis gehaald dan? Waarom moet ik hier nog allemaal doorheen? Nou, het heeft een heleboel bedoelingen. En een discipel is hier om zijn meester groot te maken. En die meester, die zegt hij, Petrus in vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Ja, zij waren bevoorrechte discipelen die een poosje met de Heer mochten meelopen. En wij denken, nou ja, dat is wel makkelijk hoor. Als je dan zo discipel bent dat je de Heer gewoon ziet, dat je mee kan lopen, naar hem kan luisteren, je kunt hem aanraken, zo schrijft Johannes dat. We hebben hem gezien, onze handen hebben hem betast. We waren er echt bij. We waren ooggetuigen. Ja, dat is aan de ene kant wel jammer dat wij dat nog niet zijn. Maar we hebben dankzij de geest die in ons woont, dit als een ooggetuigenverslag bij ons. En dan missen we niks van dat wat zij in de Heer Jezus hebben ontdekt. En als zij hem lief konden hebben doordat ze hem zagen, Petrus schrijft, jullie kunnen hem zien, terwijl jullie hem nog niet eens gezien hebben. Jullie hebben hem lief. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat je hem lief kunt hebben die je nog nooit gezien hebt. Maar dat is het werk van Gods geest. Als wij dat woord van hem mogen lezen, dan merk je dat de geest dat woord zo levend maakt dat je de Heer Jezus eigenlijk gewoon voor ogen krijgt, geschilderd. Zo schrijft Paulus dan bijvoorbeeld in de brief aan de Galaten: ik heb jullie Christus Jezus als voor ogen geschilderd. Nou, zo'n schilderij zou je ook wel eens willen zien. Wat Paulus beschrijft als hij het heeft over de Heer Jezus. Maar het is niks anders dan wat wij ook al in het woord van God hebben. Dat is het doel van het discipel zijn met het oog op de toekomst als wij met hem gaan verschijnen. Maar er is ook nog een doel nu. Waarom zijn wij dan nu op aarde? Nou, daar kun je een heleboel dingen voor bedenken. En die staan ook wel in de Bijbel, maar Petrus die begint met een heel belangrijk punt. In hoofdstuk 2, daar begin ik even te lezen in vers 1 legt dan af alle boosheid en dergelijke. Vers 2 dan, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis als u geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, tot wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat is niet straks. Dat is nu. En dat is behoorlijk verwaarloosd. Durf ik wel te zeggen. Gezien de tijd dat wij als discipelen op aarde ons bevinden. Want hier wordt een beetje gesproken niet over ons individuele functioneren als discipel met onze eigen unieke gaven en talenten. Daar zijn ook heel veel brieven al over geschreven. Hebben ook even bij stilgestaan. Maar Petrus zegt, wij zijn dan wel discipelen ook om samen iets te doen. En dat samen doen, dat doe je doordat je samen één centrale persoon hebt tot wie je komt. En dat is een levende steen. Ja, die levende steen die werd door mensen wel verworpen. Dat lees je al in de psalmen. En daar komt Petrus op terug. Petrus zegt, de Heer Jezus, dat is die levende steen waar al in de psalmen over wordt geschreven, die door de mensen werd verworpen. En dan vooral door zijn eigen volksgenoten, het volk Israël. Die levende steen, zegt Peter, daar heb ik het over. En nu worden wij zelf en jullie dus ook daar in de verstrooiing als levende stenen gebouwd. En daar komt in de beschrijving van Petrus niet alleen een kudde die met individuele schapen door een herder worden geleid, maar hij beschrijft nu een andere vergelijking, namelijk een huis wat opgebouwd wordt uit levende stenen. En elke discipel is zo'n levende steen die in dat huis wordt ingelegd, waarmee eigenlijk een huis wordt gevormd, waarvan hij zegt dat zou je een geestelijk huis kunnen noemen, en een heilig priesterdom. Dat is dus een ander huis dan dat Israël vroeger gewend was te hebben, namelijk een tabernakel met fysieke bouwmaterialen, of een tempel, ook met fysieke bouwmaterialen. Nee, zegt Petrus, die tijd hebben we gehad. Wij zijn nu bezig met de Heer Jezus onderweg te gaan. En dan hebben we het samen over een geestelijk huis. En dan hebben we dezelfde doelstellingen. Zoals wij Israël vroeger had om een heilig priesterdom te zijn. Zijn wij nu hier samen om een priesterlijke familie te zijn. Een huis te vormen waar de Heere God kan wonen. En wat doe je in dat huis? Daar ga je geestelijke offeranden offeren. Dus je hebt niet meer een fysiek altaar waar je een fysiek dier op legt of andere offers fysiek brengt. Nee, we brengen nu geestelijke offers. Maar je hebt het dan wel over het offer waar die al in hoofdstuk 1 naar verwees. Het bloed van een onbevlekt en onberispelijk lam. Nou, over dat lam, zegt Petrus, is je heel veel te vertellen. En net als in het Oude Testament, als daar de priesters een offer brachten aan de Heere God namens hun volksgenoten, dan gaan wij nu ook een offerdier brengen. Het lam met een hoofdletter L. Dan gaan wij onze God vertellen wat wij over de Heer Jezus hem kunnen aanbieden. Als onze bewondering. Dat is priesterdienst. Ten tweede, in vers 9 komt er nog een vergelijking. U bent echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Ook dat is natuurlijk een hele bekende tekst die uit het Oude Testament, die gaat over Israël. Maar wat hij hier noemt, dat gaat niet over Israël, dat gaat over discipelen van de Heer Jezus, die, waarvan Petrus zegt, maar jullie zijn, wij zijn eigenlijk ook zo'n uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een ander volk. Je mag dan in de omgeving waarin je je bevindt, jezelf een vreemdeling vinden. Onder je volksgenoten en onder de andere bewoners van de omgeving waar je woont. Maar samen zijn al die vreemdelingen wel weer een natie geworden. Een volk waarvan God, net als in het Oude Testament, zegt, jullie zijn van mij. Je weet al, ik heb dat er even bij gezegd. In Exodus 19, vers 5 en 6, daar zegt de Heer dat ook als hij bij de Sinaï het verbond sluit met zijn volk. Dan zult u alle volkeren mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Dus uit al die volkeren neemt God nu zijn eigen volk, het volk Israël. Die Petrus, die vertelt nu aan deze discipelen waar ze zich ook mogen bevinden, in Israël en daarbuiten, als je hoort bij de discipelen van de Heer Jezus, dan ben je weer een koninklijk priesterdom. Een uitverkoren geslacht. Je bent anders dan de anderen. Een ander volk geworden. Het volk wat zich christen noemt. En wat doet een volk? Die gedraagt zich anders. En hoe uitzicht dat? Nou, Peter zegt, dat doe je opdat je de deugden verkondigt van hem die jou uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dan heb je weer die prachtige tekst waar we al vaker aan dachten in Kolossen 1 vers 12, dat Paulus schrijft, wij zijn uit de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En Petrus zegt precies hetzelfde. En wat doe je dan als je als volk laat weten dat je anders bent dan wat je vroeger was? Vroeger was je in de duisternis, nu ben je een volk wat woont in het licht. En dat verkondigt de deugden van de Heer Jezus. Doe dit altijd door hardop te roepen en te praten. Verkondigen wil niet altijd zeggen dat je wat zegt. Bijvoorbeeld als Paulus het heeft over het avondmaal vieren. Dan zegt hij zo dikwijls je dat doet. Dan verkondig je de dood van de Heer. Dat doe je dan door een stukje brood te eten en een beetje wijn te drinken. Je zegt verder niks. Maar met die daad verkondig je wat. Er gaat een taal uit van die daad. Nou, zo zegt Petrus hier ook, zijn we als volk anders en van ons gedrag gaat een taal uit. Natuurlijk mag je er ook wel bij praten, maar daar ligt het accent niet op. Het accent ligt op het verhaal wat wij vertellen doordat wij anders zijn dan vroeger. Wij waren duisternis en wij zien nu een ander volk. Twee kanten. De eerste kant was om geestelijke offeranden te offeren. Dat doen wij dan naar boven. Samen. Zo zijn wij gemeente. In de tweede plaats, wij spreken een taal naar onze omgeving. En dat gaat ook over de Heer Jezus. En zijn deugden verkondigen, dat betekent dat we in ons leven laten zien dat we als twee druppels water op hem lijken. Dit geeft al ontzettend veel aan als uitgangspunten om na te denken over gemeente zijn. Ook daar wordt ongelooflijk veel over nagedacht. Wat is gemeente zijn? Waar liggen onze accenten als gemeente? En ik ben bang dat bijna altijd de nadruk dan komt te liggen op wat wij graag willen ontvangen, hoe wij ons willen voelen, waar wij ons willen thuis voelen, allemaal ik gericht. Nou, je mag best aan elkaar en aan jezelf denken. Dat hoort ook een beetje bij het herderlijke werk. Je zorgt voor de kudde, ook voor de jongeren en de ouderen. Maar samen gemeente zijn, zegt Petrus, heeft in de eerste plaats tot functie dat wij hier samen zijn om God te loven en te prijzen. En misschien kun je daar ook over nadenken als je als gemeente samen functioneert. Hoe liggen onze verhoudingen? Waar gaat de meeste tijd aan besteed worden? Zijn dat de dingen die in onze richting gaan, of zijn dat de dingen die in Gods richting gaan? Dit was even het doel nu. Ja, het viel al eventjes dat het niet meevalt om vandaag de dag gemeente te zijn. En dat valt inderdaad ook niet altijd mee om geestelijk te zijn. En toch is dus toch de wonderbaarlijke norm die de Heer aan de dag legt als hij naar ons kijkt en zegt, ja, maar ik ben niet van gedachten veranderd. Het lukt mij nog steeds om van mijn kudde een geestelijk huis te maken. En hij doet er alles aan om dit voor elkaar te krijgen, zodat wij kleiner worden en hij groter wordt. Dan denk je, ja, waar hebben we het al vaker gehoord? Nou, daar begon Johannes de Doper al mee. Hij moet kleiner, hij moet groter en ik moet kleiner worden. En dat is het motto voor elk die een discipel van de Heer Jezus wil zijn. Hoe kleiner wij zijn, hoe meer het lukt om dit door de Heer voor elkaar te krijgen. En Peter zegt, daar heeft hij ook nog zijn voorbeeld voor gegeven. En dat blijkt ook in onze wandel, als het goed is, want er zijn natuurlijk een heleboel dingen die niet gemakkelijk gaan. Maar ik ga niet alles bij langs, maar bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 13... Dan noemt hij, wees aan elke menselijke instelling onderdanig om z'Heere wil, hetzij aan een koning als hoogste, hetzij aan stadhouders al door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Zo. Dat gaat ook al niet zo makkelijk, vandaag de dag. En de media die helpen ons daar ook bepaald niet bij om die houding aan te nemen. Maar het is wel de houding die de Heer Jezus had toen hij met overheden en dergelijke te maken kreeg. Hij erkende voluit het gezag van Pilatus, van Herodes, hoe onrechtvaardig hun vonnis ook was. En dat geldt voor elke apostel, ook Petrus, die in de volgende brief schrijft dat hij terecht wordt gesteld. Hij erkent het gezag dat deze straf over hem komt. Hij neemt het dat overheid niet kwalijk. En daar heb je bijzonder veel genade voor nodig. Daar heb je een voorbeeld van nodig. Hij komt er in vers 17 toe om te zeggen, maar als slaven van God, zo zijn wij hier. Eert allen, heb de broederschap lief, vrees God, eert de koning. Een slaaf van God is een hele mooie omschrijving voor een discipel van de Heer Jezus. Een slaaf die kijkt alleen maar. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Zegt u het maar. Ik heb van mijzelf geen pretenties. Het gaat om u en om uw prioriteiten, hoe mijn leven eruit gaat zien. Nou, dan hebben we al een heel stap gewonnen als het gaat om onze houding naar de overheden, naar de omgeving waarin we ons bevinden toe. Hij komt dan in vers 18 ertoe om de huisknechten aan te spreken. Wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig. Niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. En de prachtige dingen die dan volgen. Maar dan in vers 19. Want dat is genade. Als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten van God, terwijl hij onrechtvaardig leidt. Dan heb je de invulling die ik net beschreef over de houding van de Heer naar de overheid toe. Ook van de apostel naar de overheid toe. Als je lijdt op onrechtvaardige wijze, onderga dat dan in de gezindheid van de Heer Jezus. Want daar komt hij op terecht. Vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld heeft nagelaten, omdat u zijn voetstappen volgt. Het klinkt heel hoog en bijna onmogelijk als wij zeggen, Heer, verwacht u dit van ons, dat wij uw voetstappen volgen? Ja, zegt Petrus, dat is het doel waarom wij discipelen zijn. Een discipel die let eigenlijk maar op één afdruk. Zoals we dat, je kent dat gedichtje wel van die dichter die achterom kijkt en over een strand kijkt en daar een paar afdrukken ziet staan van de voetstappen. En daar twee sporen ziet. En dat houdt op een gegeven moment op. En dan blijft er één spoor over. En hij vraagt, Heer, die twee kan ik volgen. Dat zijn uw stappen en dat zijn mijn stappen. Maar die ene dan, ja, dan zegt hij, dat zijn niet van mij. Want toen het moeilijk werd, toen heb ik jou gedragen. En dat is het punt. Petrus zegt, er zijn dingen die te moeilijk zijn. Waarin je het niet hoeft om te lopen en dan word je daarin gedragen tot je daar weer zelf daarna verder kunt lopen. Maar dit zijn wel de voetstappen die voor ons zijn weggelegd. Of we zetten ze zelf, of we worden gedragen in zijn handen. Wat maakt het je dan klein? Wat maakt het je dan ongelooflijk dankbaar? Zeker als iemand als Petrus dit opschrijft, die terugdenkend een heleboel dingen kan opdoen waardoor hij denkt, nou, de Heer had mij net zo goed aan de kant kunnen gooien, want ik ben een waardeloze, ik ben een falende discipel. Nee, hij schrijft hier als een herder die weet hoe kostbaar hij is als goud in de hand van de Heer Jezus. En dat hij als Petrus, Simon, zoon van Jona, door de Heer Jezus desnoods gedragen wordt om zijn voetstappen te volgen. De Heer had hem ook al verteld, als een van de weinige apostelen, dat zijn einde ook zou zijn dat hij zou worden gebracht naar een plaats waar hij heen niet wilde. Maar hij wist van tevoren al dat hij daar dan de kracht voor zou gaan krijgen. En dat blijkt in de volgende brief ook helemaal te gaan komen. Nou, u voelt wel aan, al deze dingen, die schrijft een herder op, zodat wij als leden van de kudde, lammeren of schapen, dat maakt even niet uit, dat we dit opnemen, opeten en zeggen, ja, dit is gezond voedsel. Ik prijs me gelukkig om bij zo'n kudde te mogen horen. En zo zegt hij dan in vers 25, u dwaalde als schapen, maar u bent nu teruggekeerd tot de herder en de opschiener van uw zielen. En hij zet er tussen haakjes bij natuurlijk, ja, ik dwaalde ook wel eens een keertje. Maar jullie ook. En het is niet erg als we een keertje dwalen, want die herder weet ons altijd weer terug te brengen. Het is de herder en de opziener van onze zielen. Hij herstelt mijn ziel. Het is heerlijk om een discipel te zijn. Om ook een falende discipel te mogen zijn. Nog even over dat louteren van dat goud. Dat komt in hoofdstuk 4 nog even aan de orde. In vers 12, geliefden, laat de vuurgloed in uw midden die tot beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat ook u zich verblijdt met vreugde gejuicht bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Daar heb je het weer. Dat is weer die beproeving, die loutering die plaatsvindt als er dingen in ons midden gebeuren die niet fijn zijn. In die tijd was er natuurlijk ongetwijfeld de vervolging van de buitenwacht. Maar het vuurgloed in uw midden kan ook gewoon zijn doordat er dingen zijn onder elkaar die schuren. We hadden het er in de pauze even over dat het niet makkelijk is om een geestelijk huis te vormen. Want we hebben allemaal zo onze voorkeuren hoe wij huis van God willen zijn. Word dan maar eens met elkaar een geestelijk huis. Functioneer dan individueel allemaal maar eens als levende stenen. En dat valt niet mee. Dan kan het best een beetje heet worden. Dan kan het best een beetje gaan gloeien in uw midden. Peter zegt, niet bang worden. Niet bang worden. De Heer laat ons af en toe een toetsje maken. Je kunt af en toe wel fijn vinden om gemeente te zijn. Om als levende stenen God groot te gaan maken. Maar er komen momenten waarop de Heer zegt, en nu gaan we even kijken waar we staan met elkaar. Vers 17 zegt Petrus, het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Zo, dat is niet leuk. Want oordeel is altijd iets negatiefs. Nee, veroordeling is negatief. Maar beoordeling is heel positief. En als God gaat oordelen, en uiteindelijk de wereld ook gaat veroordelen, dan gaat hij eerst beoordelen. En hij beoordeelt dat het eerste wat het dichtst bij hem staat. Wat hem het kostbaarste en het dierbaarste is. U weet in het boek Openbaring, dat is een boek vol met oordelen. Over de wereld en over alles wat daarna gaat gebeuren als wij in de heerlijkheid zijn. Maar ja, het begint niet in hoofdstuk 4. Hè? Openbaring begint natuurlijk in hoofdstuk 1, maar dan komen hoofdstuk 2 en 3. En dat zijn 7 brieven aan 7 gemeenten, ook in dat gebied waar Petrus hier zijn doelgroep heeft. Daar liggen gemeenten die een rapport krijgen, die voldoendes lezen in hun beoordelingsrapport, maar ook onvoldoendes. Ik weet dit te waarderen en dit heb ik tegen jullie. Die 7 brieven, dat zijn allemaal beoordelingen van dingen van de Heere God in zijn gemeente van de Heer Jezus die hij graag veranderd wil zien. En dan denk je, oh wat is dat mooi. Ja, het is pijnlijk als het, onvoldoende is, waren op het rapport nooit leuk. Maar je wist wel waar je aan moest werken. Ik weet nog wel dat ik vaak thuis kwam na een proefweek. En wat was je voor cijfer? Dus het ging niet helemaal goed. Maar dan weet je dat de volgende keer, dan gaat het wel goed. Want dan ga je er even extra tegenaan. Nou lukt het als christen niet om de wouw op te stropen en er even extra tegenaan te gaan. Want Petrus schreef in het begin, onze heiliging gebeurt door de geest van God. En dan ga je als discipel op de knieën en dan zeg je, Heer, het ging even niet goed. Maar die minpunten wil ik met uw hulp en door de kracht van de Heilige Geest ook wegwerken en veranderen in pluspunten. Zodat ik meer op u ga lijken. Het oordeel begint bij het huis van God. De rest komt allemaal later wel. Nee, het huis van God staat voor God heel dichtbij. En hij wil het liefste dat wij als gemeente, als levende steen, als discipelen van de Heer Jezus, ook geestelijke offers gaan brengen. Zodat hij daarin de reuk krijgt van dat offer wat hij ooit eens zag bij zijn zoon toen hij hier op aarde was. En dan dat laatste hoofdstukje. Daar komen een aantal categorieën nog even aan bod, speciaal. Namelijk vanaf vers 1 de oudsten. De oudsten onder u vermaan ik dus, de mede-oudsten en getuigen van het lijden van Christus en ook deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is. Hey. Oudsten, schrijft hij in deze brief aan deze gemeenten in Cappadocië en andere plaatsen, willen jullie even goed opletten. Maar ik doe dat als ervaringsdeskundige. Ik ben namelijk ook oudste. Ik ben mede-oudste. En dat komt omdat ik een beetje geproefd heb aan het lijden en getuigen van het lijden van Christus. Ik heb gezien wat het voor hem betekende om die gemeente te verwerven. Ik weet dat hij tegen mij zei, jij bent Petrus, op jou, rots, ga ik ook mijn gemeente bouwen. En ik heb gezien wat het voor hem betekend heeft. En daar geef ik mijn leven voor. Maar als mede-oudste ben ik ook deelgenoot van de heerlijkheid die openbaar wordt. Zoals mijn heiland zijn leven gaf voor zijn gemeente, zo ben ik als mede-oudste, heb ik geproefd wat het betekent om echt herder te zijn. Hij de goede herder, ik de goede herder. En als hij zijn brief schrijft aan die gemeenten, dan ziet hij in gedachten in al die gemeenten ook oudsten, die, waarvan hij hoopt dat zij ook op die manier zich inzetten met alle liefde en bereid zijn zich te geven ten bate van de gemeente. Niet als iets wat je moet, wat moeilijk is. Het is niet jouw kudde hoor. Het is de kudde van God. Even voor alle duidelijkheid. Er zijn voorgangers die hebben het over mijn gemeente. Nou, die hebben er niks van begrepen. Als je een leidende, een verantwoordelijke taak hebt in een bepaalde gemeente, dan spreek je altijd over de gemeente van God. Toen Petrus hier ook. Hoed de kudde van God die bij u is. En houd toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig. In overeenstemming met God. Ook niet om schandelijke winst. En dat is ook zo'n funest ding wat al heel vroeg binnensloop en wat tot de dag van vandaag doorwoekert. Dit soort taken uitvoeren vanwege geld. Nee, zegt Petrus, dat is niet de drijfveer. Het mag zelfs niet in je gedachten komen wat je hiervoor krijgt. Je doet het uit liefde omdat jouw hart je daartoe brengt. Liefde voor de kudde, voor jong en oud, zoals de Heer Jezus zijn leven gaf. Hij die rijk was en arm werd voor jullie, om ons rijk te maken, schrijft Paulus. En zo schrijven alle apostelen. Geld kan ongelooflijk veel kwaad doen. Maar bereidwillig, vers 3, ook niet als heersers over de erfgoeden. En die mensen heb je ook. Mensen die zeggen, ja, maar ik ben de oudste. Dus ik ga je vertellen hoe het moet. Nee, zegt Petrus, nee, ook niet van begrepen. Een oudste gaat niet vertellen hoe het even moet. Een oudste is een voorbeeld voor de kudde, vers 3. Ja, dan kom je terug bij het andere voorbeeld waarvan die hoofdstuk 2 zegt. Kijk, die voetstappen mogen wij volgen. En daarin heeft Petrus mogen meegelopen met zijn heiland en heeft geleerd om grote menigten te voeden, om anderen te bedienen, om een schakeltje te zijn in de hand van de meester. Degene die daarna en tot de dag van vandaag een schakeltje mogen zijn in de hand van de meester, een taak mogen doen ten gunste van de gelovigen, die hebben altijd één voorbeeld, en dat is de vraag, Heer, hoe zou u dat doen? En zo wil ik het ook doen. En als je op die manier doet, dan ben je ook al een voorbeeld voor de kudde. En Petrus zegt, die lijn is heel belangrijk voor de oudsten. Evenzo, vers 5, ook de jongeren. Ja, die krijgen ook een beurt natuurlijk. Die horen ook bij de kudde. Want de taak van Petrus was niet alleen de schapen, maar ook de lammetjes. Jongeren, wees aan de oudsten onderdanig. Punt. Er staat helemaal niet zo heel veel extra bij. En dat is heel simpel. Ja, het valt niet altijd mee. Maar het is wel het enige wat telt. En dat is toch ook wel belangrijk om in de gaten te houden. Er zijn heel veel nu bezig met gemeentevorming. En er heel veel accenten komen te liggen bij hoe zouden jongeren zich voelen. Dat ze zich op hun plek voelen. Nou, die moeten zich ook op hun plek voelen natuurlijk. Maar om naar een speciaal voor hen allerlei dingen uit de kast te trekken, om het hen maar zo aangenaam mogelijk te maken, dan raak je heel ver weg van dat doel wat in hoofdstuk 2 stond, dat wij een geestelijk huis zijn om geestelijke offeranden op te offeren. De oudsten, die hebben daarin de leiding. En die hebben die leiding omdat zij op hun beurt het voorbeeld van de Heer Jezus willen uitwerken in de hele kudde. En dan is het voor jongeren heel fijn om gewoon onderdanig te zijn en op te mogen groeien. Want de taak die Petrus kreeg was: wijd mijn lammeren, maar hoed mijn schapen. De volwassenen die moet je hoeden en corrigeren. Maar jongeren, die moeten lekker eten, lekker drinken, de weide opzoeken, zodat ze gewoon gezond worden en geestelijk gaan groeien. En hoe doe je dat? Daar heeft elke herder altijd weer het enige juiste adres voor. Weet je nog, hoofdstuk 2, tot wie u komt, die levende stenen. Elke herder zal het jongste schaap, het jongste lammetje, wat nog maar net tot bekering is gekomen, bij de hand nemen en zeggen: joh, mag ik je weer eens wat vertellen over de Heer Jezus? Altijd weer uit laten komen bij de Heer Jezus. Lekker sterk, gezonde voeding. Nou, dat is met een pasgeboren baby ook zo. Die moet je lekker te eten en te drinken geven. En die groei, die gaat vanzelf komen. Dat is in de kudde van God niet anders. Dan tenslotte allen in hetzelfde vers. Wees allen tegenover elkaar met nederigheid omgord. Nou, dat klinkt ook vrij simpel. Maar ook dat valt niet mee. Om de ander uitnemender te achten dan jezelf bent. Maar dat is weer hetzelfde principe wat we net al hadden bij Johannes de Doper. Hij moet groter en ik moet kleiner. Maar ook kleiner ten opzichte van elkaar. En hoe kleiner wij ons eigen egootje maken, hoe geestelijker we kunnen worden. Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar het is soms zo moeilijk. En daarom is het heerlijk om zo'n herderlijke brief van een ervaringsdeskundige in onze Bijbel te hebben, die zegt: joh, ik weet wat het betekent om te falen. Maar ik weet ook wat het betekent om te herstellen als het een keer misgegaan is. En dat het daarna alleen nog maar mooier wordt. En zo komt Petrus bij zijn tweede brief uit, waar ik ook nog graag even heel kort bij zou willen stilstaan. Petrus, die in die tweede brief ook weer een heel mooi accent legt. Ik lees even in 2 Petrus 1, vers 1. Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus. In de eerste brief noemde hij zich nog apostel. Maar in de tweede brief, vlak voordat hij terecht wordt gesteld, zoals hij het verder in het eerste hoofdstuk zegt, noemt hij zich slaaf. Het lijkt wel, hoe verder hij komt in zijn groeipad, hoe kleiner hij zich ook gaat presenteren. Slaaf en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Vader, onze God en Heiland Jezus Christus, genade en vrede zij vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Het geloof in onze God en Heiland Jezus Christus. Hij, Peter, is een slaaf. Maar hij zegt hier weer wat hij in het begin al zei. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Echt God zelf en mens. En Peter zegt, en die hebben wij leren kennen. En jullie ook, daar, in de vreemdelingen, in de verstrooiing. Met een even kostbaar geloof als wij die met hem mochten meelopen. Jullie hebben hem niet gezien. Maar je bent in geen enkel opzicht tekort gekomen. Je hebt even kostbaar geloof in de kennis, ja, welke kennis? Van God en van Jezus Christus onze Heer. Dan heb je het weer. Kennis is niet alleen maar weten dat hij er is. Jacobus zou zeggen, ja, dan weet de duivel ook dat hij er is. Dat is op zich niks bijzonders hoor. Nee, geloof in kennis is Een volle kennis, een intimiteit, een leren omgaan met God en de Heer Jezus. En dan schrijft deze oude herder aan het eind van zijn leven deze tweede pastorale brief aan zijn kudde, aan ons ook vandaag. Wij, waarvan hij in vers 4 zegt, ik lees even door hoor, vers 3, zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd, waardoor hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden. Nou, er is geen schrijver in het Nieuwe Testament die dit zo heeft opgeschreven. Dat wij, discipelen van de Heer Jezus, deelgenoten zijn geworden aan de goddelijke natuur. Het klinkt alsof wij een beetje God zijn geworden. Nou, dat is het natuurlijk niet. Wij zijn niet een beetje in de godheid opgenomen. Maar het leven, het eeuwige leven, zou Johannes zeggen, en Petrus noemt dat hier, de goddelijke natuur is ook onze natuur geworden. Wij zijn echt uit God geboren. Wij hebben hem echt als vader leren kennen. Wij zijn echt familie van elkaar. Wij zijn echt levende stenen. En dat leven wat we gekregen hebben, is het leven van God zelf. En dat is het eeuwige leven. Dan denk je, ach, je mag een beetje falen. Dat mag erbij horen. Maar het verandert nooit iets aan dit fenomenale. Dat dit de standaard is van elke discipel. En hoe Petrus zegt eigenlijk, je mag dan een paar keer falen. En hoe meer je faalt, hoe mooier je gaat beseffen, hoe dieper je gaat beseffen wat voor een geweldig vorig het is. En hoe ouder je wordt en je kijkt terug op je leven met de Heer, dat je heel wat sporen ziet waarop maar één rijtje voetstappen stond. En dat je je heel vaak gaat beseffen, Heer, ik heb dat niet in eigen kracht kunnen doen. Ik heb dat kunnen doen doordat ik deelgenoot ben geworden aan de goddelijke natuur. Doordat u met uw geest en uw genade erbij was. En je dankt God op je blote knieën dat je een discipel van de Heer Jezus mag worden. Mocht worden. En vers 8. Als deze dingen, als je die gaat snappen, dan laten die u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Mooi dat Petrus dat zo schrijft. U weet dat die gelijkenis die de Heer een keer heeft verteld, daar stond Petrus ongetwijfeld bij te luisteren, hoe daar een man met een wijngaard 's morgens mensen nodig had, en hij ging naar de markt en er stonden een paar werkeloos, en hij zei, jij, kom maar in mijn wijngaard werken. Een paar uur later ging hij nog een paar rondje maken. Die mensen stonden daar de hele dag werkeloos te wachten, totdat ze geroepen werden om iets te mogen gaan werken. En Petrus zegt, een discipel is nooit werkeloos als deze dingen erbij gevonden worden. Nou, wat zijn er voor dingen? Laat even lezen wat hij daarover schrijft. Vers 5. Voeg om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de volharding, en bij de volharding de godsvrucht, en bij de godsvrucht de broederliefde, en bij de broederliefde de liefde. Dat is niet een soort opklimmende reeks waarbij Peter zegt, nou, als je bijna aan het eind van je leven staat, dan kun je ook de liefde er nog een keertje bij doen. Nee, hij bedoelt te zeggen, al die dingen die ik genoemd heb, die zijn van groot belang om die er uit jezelf bij te doen. En dan zeg je niet, Heer, dat kan ik helemaal niet. Hoe kan ik nou liefde toevoegen? Hoe kan ik nou zelfbeheersing toevoegen? Ik ben het helemaal niet van mezelf. Nee, dat, precies, dat is het ook. Dat heb je niet van jezelf, al die dingen die genoemd worden. Maar daarom hebben we ook de geest in ons, De heiliging als discipel, met al die dingen die hier genoemd worden, gebeurt door de geest van God. En Peter zegt, je strek je daarvoor uit en het wordt je er allemaal bijgegeven. Paulus zou het noemen de vrucht van de geest. En Petrus omschrijft het op deze manier. En hij zegt, als je op die manier in het leven staat en je strekt je uit naar al die dingen, ook de zelfbeheersing, ook de broederliefde, ook de liefde naar die broeders en zussen waar je eigenlijk een beetje een hekel aan hebt, want het zijn van die onaardige mensen of irritante mensen. Voeg die broederliefde er maar bij. Vraag daar maar om genade voor en dan krijg je daar een liefde voor. En dan laat dat jou beslist niet werkeloos. Dan is er altijd zoveel te doen in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Over het koninkrijk gesproken, zegt Petrus, ga ik nog één ding vertellen, voordat wij deze brief gaan stoppen. En dat noem ik dan even dat hoogtepunt waar hij bij was in vers 17. Hij komt dan terug op dat ene moment waarop de Heer Jezus in zijn leven, voordat hij naar de heerlijkheid terugging, van gedaante werd veranderd. En hij was een van die drie. Een bevoorrechte, met Johannes en Jacobus samen die op die berg kwamen en daarvoor hun ogen de Heer zagen veranderen. Aangezicht straalde zon, u leest met haar de drie evangeliën die erover schrijven, Matthäus, Marcus en Lucas. Dat er een stem klinkt uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. En Peter schrijft hier, ik ga straks sterven, mijn leven is straks voorbij. Maar ik weet, ik hoop. In vers 15 zegt hij dat. Ik zal mij echter beijveren dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. We hebben die brief in onze Bijbel staan. Dat dit ooit op aarde is gebeurd met de Heer Jezus. Als voorproefje wat straks openlijk zal gaan plaatsvinden. En dat elke knie zich voor hem zal buigen en wij aan zijn zijde staan in alle glorie die ons vanuit de hemel zal vergezellen. En nou zitten we hier een paar, enkele tientallen jaren, misschien op aarde, onze weg als discipel te vervolgen. Het is maar een kleine fractie in vergelijking met die tijd waarin wij met hem gaan verschijnen in glorie en in majesteit. Een kleine tijd waarin het af en toe misgaat. Maar deze ervaringsdeskundige die zegt, hou vol. Want als je faalt, je gaat terug naar de herder en de opziener van je zielen. Die altijd jouw ziel zal herstellen om wel weer verder te gaan in de groeipad als een discipel met de Heer Jezus. Dit wil ik graag met u delen. En ik hoop niet dat u titel een falende discipel al te deprimerend is begonnen, maar wel dat het geëindigd is met de Heer Jezus als het eikpunt in ons leven en dat gebed dat wij in ons leven hem eruit laten komen, zodat niet openlijk, maar in stilte onze Vader kijkt naar ons leven en zegt, dat is mijn zoon, dat is mijn dochter en wie ik mijn welbehagen heb gevonden.